Onze hulpen en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn de troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Aldaar en alles wat zij geeft, maar al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. We zingen van Psalm 24, de versen 1, 2 en 3. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen in de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalmgezangen, o allerhoogste lof, ontvangen. We zingen het tweede vers van Psalm 9 nadat we met elkaar een belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar ik komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, bij de opstanding van het vlees, vergeving der zonden en een eeuwig leven. We willen lezen van zondagavond over en van de tweede Petrusbrief afgesloten vorige week. We zouden dat afwisselen met onze catechismespreek, dat doen we vanavond, zondag 42. Het is mijn bedoeling dat we dan voortgaan met de brieven van Johannes, afwisselend met onze catechismespreek. Maar nu vanavond willen wij stilstaan bij zondag 42 en dan gaan we een drieërlei gedeelte uit de schrift lezen. Eerst een stukje uit Exodus, hoofdstuk 21, en we lezen de eerste 11 versen. We lezen dus eerst Exodus 21 tot en met vers 11. Dit nu zijn de rechten die ge hun zult voorstellen. Als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal 6 jaren dienen, maar in het 7e zal u voor vrij uitgaan om niet. Indien hij met zijn lijf ingekomen zal zijn, zo zal hij met zijn lijf uitgaan. Indien hij een getrouwd man was, zo zal zijn vrouw met hem uitgaan. Indien hem zijn heer een vrouw gegeven en zij hem zonen of dochteren gebaard zal hebben, zo zal de vrouw en haar kinderen haars heren zijn. En hij zal met zijn lijf uitgaan. Maar indien de knecht ronduit zeggen zal, ik heb mijn heer, mijn vrouw, mijn kinderen lief, ik wil niet vrij uitgaan. Zo zal hem zijn heer tot de goden brengen. Daarna zal hij hem aan de deur of aan de post brengen, en zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren, en hij zal hem eeuwiglijk dienen. Wanneer iemand zijn dochter zal verkocht hebben tot een dienstmaagd, zo zal zij niet uitgaan, gelijk de knecht uitgaan. En indien zij kwalijk bevalt in de ogen van haar heer, dat hij haar niet ondertrouwd heeft, zo zal hij haar doen loslossen. Aan een vreemd volk haar te verkopen, zal hij niet vermogen, terwijl hij trouweloos met haar gehandeld heeft. Maar indien hij haar aan zijn zoon ondertrouwt, ze zal hij met haar doen naar het recht der dochters. Indien hij voor zich een andere neemt, ze zal hij aan deze haar spijzen, haar deksel en haar huwelijksplicht niet onttrekken. En indien hij haar deze 3 dingen niet doet, zo zal ze om niet uitgaan zonder geld. Dan lezen we uit het boek der Psalmen, Psalm 24. Psalm 24. We hebben dat gezongen, we lezen dat ook samen, een psalm van David. De aarde is des Heren, met schade zijn volheid, de wereld en die erin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert, die zal de zegen ontvangen van de Heren en de gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht degene die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob, Sela. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten, ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere ingaat. Wie is hij, deze koning der ere? De Heere, de heerscharen. Die is de koning der ere, Sela. En dan lezen we nog een stukje uit het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 6. Wij lezen vanaf vers 27 tot en met vers 36. Lucas 6, vanaf vers 27. Maar ik zeg u, die dit hoort, heb lief uw vijanden. Doet wel degene die u haten. Zegent degene die u vervloeken. En bid voor degene die u geweld doen. Degene die u aan de wang slaat. Bied ook de anderen. En degene die u de mantel neemt, verhinder ook de rok niet te nemen. Maar geef een iegelijk die van u begeert. En van degene die het uwe neemt, eis niet weder. En gelijk gij wil dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief degene die hen lief hebben. En indien gij goed doet degene die u goed doen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars doen hetzelfde. En indien gij leent degene die van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen de zondaars, omdat ze even gelijk weder mogen ontvangen. Maar hebt u vijanden lief en doet goed en leent zonder iets weder te hopen. En uw loon zal groot zijn en ge zult kinderen des Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbare en de boze. Wees dan barmhartig. Gelijk ook uw vader barmhartig is. Tot zover de schriftlezing. Zalig wie dat woord van God hoort en dat bewaart in zijn hart. Laten we samen de Heer om zijn zegen vragen. Hier in de hemel, ook deze zondagmiddag, mogen we hier samen zijn in de kerk. In het huis van de prediking van uw woord en van gebed. Waarin wij als zondaren tot u komen. En dat is toch het voornaamste niet. Dat is ook het eerste niet. Want Heere, als het erop aankomt, is het dan wel werkelijk dat wij als zondaren tot u komen? Terwijl er in uw woord staat dat er niemand is die God zoekt. En dat ook niet tot heen toe. Heere, we hebben u verlaten. We hebben u tot een leugenaar gemaakt. Maar dat we kerkgebouwen mogen hebben. Dat we samen zijn hier in de kerk rondom uw woord. Dat wij uw woord mogen hebben, de prediking. En dat gij vanuit het woord het evangelie laat verkondigen. Is geen vrucht dat wij tot u komen. Maar dat u zondaar zoekt. En dat is het wonder. Gij komt tot ons. Gij steekt uw hand uit. Deze wereld, Heere, ligt midden in de duisternis. En ge hebt zo het hart van uw eeuwige liefde en barmhartigheid geopend. Dat ge deze wereld niet loslaat. Maar u gaf uw eigen zoon. En u hebt u neergelegd in onze hel. In onze verlorenheid. En u, o Heer Jezus, hebt die volle duisternis gedragen. Ten volle ondergaan. En je hebt overwonnen. En de machten van de dood, het Satan, de hel, de duisternis, de zonde verbrak. En dat niet alleen. Ga laat dit ook nog prediken. Vanuit uw woord, in het evangelie, zoekt uw zondaren op. Ja, mensenkind, besef het toch. Dat deze wereld, de gedaante van de wereld, voorbij gaat zoeken het koninkrijk. En heren, als wij die boodschap uit de schrift vernemen, die u uit laat gaan. Dat wij zoekers van uw koninkrijk behoren te zijn. Omdat u zondaren opzoekt. En dat gaat dwars door de wereld heen. En door de geschiedenis heen straks de nieuwe aarde, de nieuwe hemel ten volle zal geven. En dan moeten wij beschaamd zijn met elkaar. Wij ook als kerkmensen. Heren, moeten we dan onze knieën niet buigen en ons hoofd niet in het stof steken. Van schaamte. Wat zoeken we allemaal? En we beseffen en we weten dat het allemaal vergankelijke dingen zijn. En toch zoeken. In plaats dat wij het koninkrijk zoeken. O heren, nu zijn we samen vanavond rondom uw woord. We hebben onze belijdenis uitgesproken. Ik geloof in de Vader. Ik geloof in de Zoon. Maar we hebben ook uitgesproken en beleden op grond van uw woord. Ik geloof in de Heilige Geest. En dat is een wonder. Dat uw Heilige Geest in deze wereld gekomen bent. En u neemt intrek in zondaarsharten. Als de Geest van Christus en van de Vader. En waar u in zondaarsharten intrek neemt. Wekt u een mensenkind op. En ge gaat een wederbaren. Om een kind van God te zijn en een zoeker van God te zijn. Om uit Christus te leven. Dat is uw belofte, o Heilige Geest. Dat u dat steenhart wegneemt en een vleeshart geeft. Dat u het hart vervult met het woord. Indachtig maakt alles wat Christus heeft gesproken. Kom, Heilige Geest, noordenwind en zuidenwind, doorwaai onze hof en laten de specerijen uitvloeien. En op de adem van de Geest, door de kracht van het woord. En dat is wonde. Ja, dan worden duisteringen en zondaren zoekers van het licht. Zoekers van u. Om zich uit te strekken naar uw koninkrijk. O heren, laten we met schaamte beleiden dat we vaak met geld en goed en de dingen van de wereld zo verkeerd bezig zijn. Het kan zo ons hart innemen. En we kunnen er zo door verblind worden en verduisterd. Heren, in plaats dat wij het bezitten, kunnen we er bezeten van zijn. Verlos ons daarvan, heren. Verlos ons van al die banden die ons binden aan dingen die vergaan. Heren, wilt ge te midden van ons allen, bij kinderen, bij ouderen, bij iedereen, waaien met de wind van de Heilige Geest. Laat de geur van Christus verspreid worden. Heren, want dat is het toch waar het om gaat. Een christen te zijn. Van u, o Christus. Uw eigendom. Door u gekocht en betaald. Door u gerechtvaardigd. Door u geheiligd, en zal straks ook komen, door u verheerlijkt, ten volle. En als we niet van Christus zijn, zijn we de ellendigste van alle mensenkinderen. Heer, onze ogen zijn op u, hier staan we, hier zitten wij. Wat zouden we u kunnen aanbieden? Wat zouden we voor u kunnen neerleggen, wat u beweegt om naar ons te luisteren? Immers niets, maar u laat zich altijd leiden door uzelf. Heren, we mogen dat zo uitdrukken. En ze is het al in de loop der eeuwen gezegd. Dat u een God zijt die redenen neemt uit uzelf van een wonde. Gij zijt barmhartig. En van uw barmhartigheid leven wij. Door uw barmhartigheid worden we zalig. Door uw barmhartigheid ontvangen wij het leven. En dan is het haast vanzelfsprekend. Dat de vrucht zich openbaart. dat wij uw barmhartigheid ook tentoon mogen spreiden rondom ons heen, zonder opsmuk, zonder drukte. We hoeven niet voor ons te bezuinen. Maar waar een mensenkind toch leeft uit uw genade, zal het niet anders kunnen. Dat die genade uitstraalt. Laat zo ook in ons leven uw barmhartigheid mogen uitstralen. Want dat wij barmhartigheid betonen aan allen die rondom ons meeleven. Heere, zo leggen we ons gebed voor uw aangezicht neer. Onze ogen zijn op u. Wees ons genadig. Vervul ons met uw ontferming. Niet ons, maar uw naam. Ontvang een lof, dankzegging en aanbidding. En dwars door alles wat er in deze wereld gebeurt. Ook in onze maatschappij. Die zo verblind is. Door de dingen van deze wereld die geen eeuwigheid bestaan hebben. Daar heb gij degene in die wereld die u vrezen. En heren, dan heb u het gezegd tegen ons. Niet bezorgd zijn. Niet zorgen. Laat ik dat nou voor je doen. Maar zoeken jullie het koninkrijk Gods. Wij bidden u, heren. Laat dat ons leven zijn. En dan leggen we alles wat ons bezighoudt in uw handen. Want heren, er zijn zoveel dingen in de wereld die ons bezighouden. Die onze aandacht vragen. Maar we leggen het in uw handen. Ja, en gij in uw liefde zult toch zorgen voor allen die u vrezen. En laat wij de uw genade ons uitstrekken naar het koninkrijk dat komt. Uw koninkrijk komt toch, o heren. Ai, werp het rijk. Daar staat ons neer. Heren, leer ons zo bijbels leven. En bijbels denken. En bijbels handelen. Zo leggen we ons gebed in deze ogenblikken voor u neer. Hier staan en zitten wij. Wij zijn maar bedelaars. Wij kunnen u niets aanbieden. Maar heren, wij doen een beroep op uw genade. Uw trouw. En goddelijke ontferming. Geef ons een goede dienst. Vergeef ons onze zonden. Heren, laten we ze met elkaar en in ieder voor zich u belijden. En we zeggen in deze ogenblikken, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En we nemen zo tot u de toevlucht. Uw bloed reinigt immers van alle zonden. Reinig ons door uw genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij willen gaan zingen uit de 8e psalm. U geeft uw gaven voor de dienst des Heren, voor de diakonie, voor de kerk, hartelijk in uw liefde, uw belangstelling aanbevolen. Wij zingen van psalm 8, vers 1, Heren, onze Heren, God machtig op een wezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen. Vers 1, vers 4, 5 en 6 uit psalm 8. Eens terug hebben wij het zevende gebod overdacht, vanavond het achtste gebod, dat is zondag 42. Achtste gebod, gij zult niet stelen, er wordt gevraagd, wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, terwijl de overheid straft, maar er noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen waarmee ons het naaste goed denken aan ons te brengen. En zij met geweld of schijn van recht, wat met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. Daarom boven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting zijn er gaven. Maar wat gebiedt God u in dit gebod? Dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen. Maar dat mij zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouwelijk arbeide, omdat ik de nooddruftige helpen mogen. Weet u wat een ganef is? Een ganef. Als je wel eens op de markt komt, dan zie je daar wel eens van die jongens zo schuimen over die markt in. Echt zo'n boefje, hè? Zo'n schelm. En ze duiken ze overal tussen en voor je het weet, hebben ze wat weggepikt. Wat gegapt. Ergens een appel of iets meer of wat dan ook. Ja, u hebt dat wel eens voor ogen gezien. En iemand daar op de markt, die loopt er en heeft die dat boefje in de gaten. Hij loopt hier wat te gappen en daar op een gegeven moment pakt hij hem bij zijn lopen. Hé, zegt hij, ganef, dat mag niet. Ja. Nou ja, nou leven we niet in Amsterdam, maar in Amsterdam begrijpen ze dat gelijk. Wat een ganef is. Nou, een eenvoudig een dief. Nou ja, ach, zo'n jongen is het natuurlijk niet goed te keuren. Maar ja, dat valt wel aan mee, maar er wordt wat gestolen op aarde. Stenen is ganeven. Ganef. U ziet eraan welke invloed het Hebreeuwse taal ook heeft op ons Nederlands taalgebied. Nou, dat zou u van verbaasd zijn. Als wij eens de woorden die we dagelijks gebruiken zouden nagaan, hoeveel er uit het Hebreeuws stammen. Wat een invloed heeft het Joodse volk en de Joodse cultuur op ons taal, op ons denken, op ons doen. Regelrecht uit het Hebreeuws stamt dat woord. Je hebt daar een werkwoord, gamaf, je hoort dat gamaf, dat betekent stelen. En nou staat hier in het achtste bod, lotiknaf, gamaf, je mag niet stelen. Nou, gemeente, daar ben ik het helemaal mee eens. Tja, er wordt vandaag de dag zo gestolen, het is schitterend als we daar vanavond eens over nadenken. Want dat mag natuurlijk niet. Ach nou ja, zo'n jongen, dat mag niet. En die jongen moet ook leren dat hij dat niet kan doen. Jong geleerd zeggen ze oud gedaan. Is ook met misdaad zo. Maar ja, dat zien we dan een klein beetje door de ogen. Maar je hebt mensen die toch wat op het groot stelen. Tja. En er wordt wat gestolen vandaag de dag. Niet alleen heeft dat achtergrond drugsgebruik of armoe. Nee, begeerte naar geld. En men doet het slim, buitengewoon slim. Ja. Vaak op klaarlichte dag weet je zo je huis binnen te dringen. Ik woon op een appartement, u weet het, is aan alle kanten beveiligd, maar er wordt wat ingebroken. En er is al wat weggehaald. Dat appartement moet veel beter beveiligd worden, want dat gaat echt niet goed zo. Heb je wel eens een fiets kwijt? Nou, ik ben wel eens een fiets kwijt. Prachtige fiets. Ga je op de fiets naar de Koperwiek, nou zet je hem daar neer, kom je terug. Ja, fiets weg. Nou, dan voel je even staan. Fiets weg. Helemaal weg. Nou, je krijgt hem natuurlijk nooit meer terug, hè. En dat doen ze vandaag dat zo slim. Zo slim. Ze komen rustig met die rode pakjes alsof ze gemeentearbeider zijn. Er wordt zo'n gelint gespannen, die werkt de gemeente. En intussen zijn ze dan die sloot aan het doorknippen. En die wordt let erop, want ja, ze zijn gemeentewerkers. Maar ze gaan ze netjes stelen. En die fietsen worden op de vrachtwagen gezet en weg zijn ze. Wordt wat gestolen. Zelfs auto's. Jaren geleden hebben we wel eens een lid van de gemeente gehad. Die was vrachtwagenchauffeur. Hij had net een nieuwe vrachtwagen gekocht. Groot gezin. Hij kwam 's maandags op de plaats waar ze stonden. Pst, vrachtwagen weg. Nooit meer teruggevonden. Er wordt wat gestolen. Ja, natuurlijk mag niet. Hè. Stelen mag niet. Nou ja, dat jongetje wat u tekende, die gang vooruit. Maar dit stelen kan nog niet. Maar vergis je nou niet. Je hebt ook dieven met een driedelig pak, hè. Wat je zo niet in een gewone winkel koopt. Met zo'n strijpje, weet je, dure snit. En een mooie stropdas, wit overhemd. Wij noemen dat witte bordencriminaliteit. Daar wordt wat fraude gepleegd door sommige door sommige managers van grote bedrijven. Je zou ze de kost moeten geven. Zelfs door vele mensen die in de politiek zitten. Ambtenaren op het gemeentehuis. Niet allemaal, maar daar zijn er onder. Met een keurig pakje, met een mooi gezicht, langs de schijn van het recht. En er wordt vaak wel honderdduizenden fraude gepleegd. Zakken vullen, er wordt wat gestolen. Laat ons eerlijk zijn. Wat zou je denken, als ik het vanavond eens over de politieke boeg gooide? Wat zou je eens denken? Ah, dat is mijn vak niet hoor. En helemaal niet mijn favoriete bezigheid. Ik weet er ook helemaal niet zo vanaf. En ik hoef er ook helemaal niet veel vanaf te weten. Ik hou niet van politiek. Dat vind ik allemaal smerig. Ja. Nou moet ik oppassen, want anders word je net als dominee Lohuis word je gepakt. En dat is ook mijn bedoeling niet. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar laten we ons eerlijk zijn. Hier in het Westen, wij verrijken ons toch ten koste van die arme landen. En hoe gaan we met het milieu om? En wat zou je denken van de overheid, gemeente? Nou, een liter de benzine kost tegenwoordig wat. Met meest is belasting hoor. Je bent bijna geneigd om te zeggen, overheid doet nog wel eerlijk. Want je bestelt ons in de portemonnee. Nou, ik kan zo een poosje doorgaan. Zo in gedachten, dan zie ik me in een groot oud theater, zo'n openluchttheater. En we zitten daar zo in die tribunes met elkaar. En al die mensen die ik nou genoemd heb vanavond, en er zouden veel meer te noemen zijn, die zitten daar beneden in de pitje. En wij zitten zo te kijken, we zeggen, hoor nou eens even mensen, dat kleine boefje en die mannen met die witte borden, criminaliteit en al die anderen die ik getekend heb. Jullie weten dat toch, je mag niet stelen. Een prachtig onderwerp vanavond. We zullen werkelijk die mannen eens aanpakken. Er mag niet gestolen worden. Nou, wacht nou eens even. Wacht nou, ik ben behoorlijk stoom aan het afblazen allemaal. Wat is een onderwerp om te spakken natuurlijk. Maar wacht nou eens even. Heb je dat achtste gebod wel eens goed gelezen? Er staat niet, men mag niet stelen. Of die mannen mogen niet stelen. Maar er staat, jullie, ik, wij mogen niet stelen. U niet, ik niet. Het is niet zo dat we al die mensen die ik nou genoemd heb, nou eens even voor de rechtbank dagen. En hij gaat met de vinger wijzen, oh, dat zijn dieven en ze moeten aangepakt worden, dat mag niet. Natuurlijk mag het niet. Nee, maar de Heere dacht ons voor zijn recht te doen. Wij worden daar als het ware op de tribune neergezet, of daar in dat theater. En de Heere zegt, maar jij jongen, jij meisje, ik dominee, u ouderling, u kerklid, het is zo persoonlijk. Het gaat niet over dat jongetje op die markt. Nee. Het gaat niet over die dief. Ja. Laatst hoorde ik van iemand die had een heleboel geërfd. Allemaal antiek van een overleden ouder. In zijn huis neergezet. Maar binnenkort een keer wat gestolen. Ja, maar over die dieven gaat het niet. En we wijzen ook niet met de hand naar al die mensen die fraude plegen. Daar gaat het niet over. Maar over u. Over ik. Persoonlijk. Ik mag niet stelen. Daar gaat het om. En dan gaan we niet rechts kijken of links kijken of achter ons of voor ons. Het komt op mij. Ja. U weet, in het zesde gebod, dan gaat het over het lichaam van de naaste. Dan mogen wij niet aankomen. Gij zult niet doodslaan. In het zevende gebod gaat het over het huwelijk van je naaste. Mogen wij niet tussenkomen, mogen wij niet breken. Hier gaat het over het goed, het bezit van je naaste. En dan komt het op mij persoonlijk dat hij zegt, moet luisteren. Jij mag je niet vergrijpen aan het bezit van je ander. Heel persoonlijk. Nou, zo wil ik er ook vanavond over nadenken. Een persoonlijk woord voor u en voor mij. Ge zult niet stelen. En ik wil het bekijken onder drieënlei licht, uit een drieënlei oogpunt. Of een driekanten van inval. Ik wil het bekijken met u als onder het thema van de vrijheid. In de tweede plaats onder het thema van het rentmeesterschap. En in de derde plaats wil ik het bekijken onder het thema van het beeld van God zijn. Dus gij zult niet stelen, persoonlijk dus. Ik niet, u niet, persoonlijk. We bekijken het onder het thema van de vrijheid, van het rentmeesterschap en van het beeld van God zijn, het beeld van God. Nou, kijk gemeente, met de wet omgaan is niet zo eenvoudig. Ik heb laatst nog tegen iemand gezegd, en het is mijn heilige overtuiging, ook de wet is puur evangelie. Ik heb er helemaal niks op tegen om de wet te zien in het stuk der ontdekking. Zo dwaas zijn om daarin dwars te liggen. Ze volop bijbelse zaak. Ja. In de catechisme staat het ook, waar het kent uw ellende uit de wet gods. Als je blikt in de spiegel van de wet, nou, lieve mensen, dan zien we wat in ons eigen leven. Dan ga je misschien verstaan wat ik vanmorgen even mijn nadruk zegde, dat wij uit onszelf geen enkele vrucht voor God hebben. Toch is de wet louter evangelie. Iemand die dan mij tegenkomt en zegt, ik hou je aan de schrift. Ik zal het u aantonen dat de wet louter evangelie is. Ware dat niet zo, dan zou nooit iemand in staat zijn om naar de wet van God te leven. We hebben net wat geboden van de Heer Jezus gelezen. Uit Lucas 6. Een stukje uit de zogenaamde bergreden. En dan houdt de Heer Jezus ons een heleboel dingen voor. Maar u moet niet vergeten, dat is een onderwijs uit de mond van Christus. Nooit vergeten. Een wetsprediking is pure evangelieprediking. We hebben vanmorgen de wet voor u gelezen. Hoe ging dat ook weer? Kunt u zich dat nog herinneren? Toen sprak God al deze woorden zeggen. Dat is een moment geweest. Hè? Dat het volk Israël uitgeleid daar aan de voet van de Sinaï Gods eigen stem hoorde. Ja. Ik hecht er heel veel waarde aan om de wet zo te beginnen. Zijn regeltjes van mensen, niet van een synode, niet van een kerk, niet van een dominee. God spreekt. Welke God? Die louter barmhartigheid en genade is. Want die heeft net naar zijn volk in Egypte, in het slavenhuis, omgekeken. Ik ben de Heere, uw God. Ik heb je uit Egypte land, uit het slavenhuis, uitgeleid. Is dat evangelie of niet? Nou, ik hoor niks. Is dat evangelie of niet? Dan een God uit loutere barmhartigheid. Zijn volk uit dat slavenhuis, uit het slavenkwartier, waarin ze dreigde om te gaan, heeft uitgeleid. Ja, pure evangelie. Kijk, en dan zegt hij, je moest luisteren, nou heb ik jullie uitgeleid. Weet je wat ik jullie ook nog geef? Dat ik niet alleen verlost heb uit Egypte, maar dat je ook als mijn volk heilig voor God voor mij gaat leven. Want gemeente, als God ons dat niet geeft door zijn genade, zullen we nooit naar de wet leven. Of zeg ik het nou verkeerd? Naar de wet leven is ook evangelie. Want naar de wet leven kan alleen uit Gods verlossende liefde. Kan alleen uit de genade van Christus. En dan komt die wet en dan gaat hier een schrijven in je hart als een liefdeswet. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn vermaking, alle morgen. Kijk, nou ga ik dat verder niet uitwerken, maar daar in de pijn van de zonde, daar in de pijn van de zonde. God je uitgeleid. Ja. Hij heeft een liefdeswet gegeven om naar te leven. En het is een liefdeswet. Want ik begin niet anders dan heilige God te leven. En dan te kijken in de spiegel van het. Oh, wat doet dat dan pijn. Hier gestruikeld, daar gestruikeld. Hier tekort, daar tekort. Als je zo kijkt in de spiegel van de wet. Dan blijven er alleen zonden over. Dat doet een mens alleen vluchten naar die zoete burg. De grote wetsvolbrengen. Om in hem niet te leven, geef je te vinden. Maar om hem ook genade te verkrijgen. Om naar de wet te leven, levend uit Christus. Lieve gemeente, het gaat om één ding. Je moet Christus leren kennen. Daar gaat het om. Dat moet je eerste begeerte en eerste verlangen zijn. En in Christus vind je vergeving der zonden. Maar in Christus vind je ook de heiligmaking. En de heiligheid en je bekering. En levend uit hem krijg je die wet lief. Om naar die wet te leven. Nou staat het volk er aan de voet van de Sinaï. Een vrij volk. Vrij.
Het was een slaaf, verschrikkelijk, als je een slaaf op het geen eigen baas. Die drijvers die het volk opjoegen. Wat hebben ze uit die nood geschreeuwd? Heerlijk, heerlijk, verlost. Een vrij volk. Maar vrijheid is geen losbandigheid. Weet je wat de echte vrijheid is? Aan God gebonden zijn. Dat is de echte vrijheid. Daarom heeft God gelijk aan het vrije volk zijn wet gegeven. Ja. En echte vrijheid is dat mijn hele ziel, mijn hele leven naar God gericht is. Wat wilt u dat ik doen zal? Maar een vrij volk. Nou ja, als het dan zo is, zegt hij, en jullie zijn vrij, dan moet je niet stelen. En weet je waar je eerst aan moet denken? In 1 Timotheus 1, daar worden ook die geboden genoemd. Niet echt breken staat er, niet hoereren. Nee. Je moet ook geen moordenaar zijn, niet hoereren. En dan komen ze, dan komt Paulus in de brief aan Timotheus bij dat 8e gebod en zegt hij, je moet geen mensen stelen. Mensendieverij. Stel je nou voor, dat een Hebreeër, zo'n Jood, een andere Jood neemt, en ontneemt in zijn vrijheid en hem brengt hem tot slavernij. Dat is mensendieverij. Mensen stelen, van zijn vrijheid beroven en tot een slaaf van je maken. Maar zegt hij, dat kan niet. Dat kan niet. Als je leven uit genade, uit de vrijheid die ik je net schonk, dan moet je een ander niet de vrijheid gaan opnemen. En hem tot slavernij brengen. Slavernij is iets verschrikkelijks. Ja. We kunnen begrijpen hoe erg dat is als mijn vrijheid mij ontnomen wordt. En ik ben als slaaf totaal gebonden aan een ander. Dat is een van de schrikkelijkste dingen die kunnen gebeuren. Dat kan niet, zegt de Heer. Dat strijdt tegen de vrijheid die ik jullie gegeven heb. Begrijp je? U weet, door heel de wereldgeschiedenis is er slavernij geweest. Denk maar aan het Romeinse Rijk. Hoeveel christenen zijn die te slaven gemaakt? Op de galeien. Denk eens aan de wereldoorlog, aan de burgeroorlog in Amerika. De zwarte. Zelfs Nederland heeft heel veel geld in het verleden verdiend in de gouddeel aan slaafhandel. Wij moeten ons schamen. Ja. We hebben zo'n geschiedenis niet om echt op te poffen. Slavernij is toch iets verschrikkelijks. Nou kwam slavernij onder het Joodse volk ook wel voor. Maar dat gold vreemden. Die niet tot het volk Israël behoorden. Bijvoorbeeld gevangen genomen als oorlogsbuit. Of in het buitenland gekocht. En die diende dan de Jood als slaaf. Dat kwam voor. Dat kan natuurlijk niet. Maar het kwam voor. Maar de Heer heeft in het Oude Testament allerlei wetten gegeven. Om die slavernij humaan te maken. Draaglijk. Het was onder Israël ook buitengewoon humaan. Maar weet je wat het verschrikkelijk is? En dat mag niet. Als een Jood zelf. Door een eigen volksgenoot tot slaaf wordt gemaakt. Gij zult niet stelen. Geen mens stelen. Een Jood kan bijvoorbeeld tot slaaf worden door armoede. En hij kan schuld niet betalen. Of iemand ontsteelt je. En dan gaat de slaaf op de markt verkopen. De ene Jood maakt de andere Jood tot slaaf. Dat gaat dwars tegen de vrijheid in die God aan het volk gegeven heeft bij de verlossing uit Egypte. U begrijpt, dat kan niet. Ja. Toch eigenlijk wel aangrijpend. U zegt, dominee, wat maak je zich nou druk over? Nou, lieve mensen, dat is zo actueel als wat. Kennen wij vandaag in onze maatschappij ook geen slavernij? Mensen tot slaaf maken? Ik heb hier Exodus 21 gelezen. Als je een oude Hebreeuwse knecht kopen zult. En dan zegt de Heer, kijk, eigenlijk mag het niet. Hè? Eigenlijk mag het niet. Maar goed, ik laat het toe voor jullie zwakheid. Maar dan mag hij niet langer dan 6 jaar dienen. Niet langer dan 6 jaar slaaf zijn. En in het 7e jaar, dat is een sabbatjaar, dan moet je hem vrij laten gaan. Nou staat er, dan moet je hem uit laten gaan. Daar staat in het Hebreeuws hetzelfde woord. Wat gebruikt wordt voor het uitgaan uit het slavenhuis uit Egypte. En dan laat je hem uitgaan om niet. Gratis. Hij hoeft helemaal geen schadeloosstelling. Je moet hem integendeel nog overladen met geschenken. En zo laat je hem uitgaan. 6 jaar mag, maar 7 jaar niet meer. Zie je, gemeente, geen slavernij, zo wil God het niet hebben. Ik zeg, het is vandaag zo actueel als wat. Mensendieverij. Mensen tot slaven maken. Dat kan iemand naar het lichamelijk bestaan. Denk maar aan gijzelingen. Dat gebeurt vaak door terroristische aanvallen. Door gijzelingen. Wie denkt niet aan dat verschrikkelijke wat vorig jaar gebeurd is in Tsjetsjenië met al die honderden schoolkinderen. Kinderen gijzelen, dat is de vrijheid ontnemen. Ga dwars tegen Gods liefde in. Maar je kunt ook op een geestelijke manier iemand tot slaaf maken. Bijvoorbeeld in een gezin, in een huwelijk, kan één van tweeën zo overheersend zijn dat je de ander volkomen gaat manipuleren. Je kunt sommige vaders hebben die zo overheersend in het gezin zijn, dat ze hun vrouw en kinderen totaal manipuleren. Dat ze helemaal geen eigen mening meer hebben. Dan ga je iemand zijn vrijheid ontnemen. Dat is pure slavernij. Ga dwars tegen dit achtste gebod en gezond niet stelen. Wat zou je denken, gemeente, in de prediking? Kerkmensen onder elkaar. Ik denk bijvoorbeeld aan het communisme. Laat ik dat als voorbeeld noemen. Dat communisme heeft zo de mensen geïndoctrineerd en zo hun verstand ingenomen, dat die mensen helemaal geen denken als het communisme de vrijheid was weg. En toen het communisme wegviel, was een complete chaos. Ja, maar wij mogen de mensen niet stelen, hun vrijheid niet ontroven. Wij mogen elkaar zomaar onze wetjes niet opleggen. En dan kom ik bij een punt wat heel gevoelig ligt. Geen enkele dominee mag het schema van zijn bekering op zijn gemeente leggen. Er worden wat schema's opgelegd. Zus moet het en zo moet het. En als het was tegen de schrift die gaat, dat mag niet als mensendieverij. Zie hoe dicht dat woord nou tot ons komt. Ja. Lieve mensen, ik mag mijn mening u niet opleggen. En ik mag mijn regeltjes u niet voorhouden. En ik mag niet voorhouden precies hoe ik denk dat God de mens bekeert. En u een systeem gaat preken en regeltjes gaat opleggen. Dan ontnemen wij onze naaste zijn geestelijke vrijheid. Dan worden wat mensen geestelijk gemanipuleerd. En dan worden ze in donker gehouden. Dat is geestelijke mensendieverij. Zie hoe dicht dat woord nou bij ons komt. Ik maak in mijn ambtelijke praktijk wat mensen mee. Mensen die in het donker blijven zitten geestelijk. Omdat anderen ze manipuleren. Zo moet het en zus moet het. En we luisteren niet naar de schrift. Ja. U zegt maar, dominee, hoe moet het dan? Luister eens even. Ik heb u Exodus 21 gelezen. Daar staat zo'n prachtig mooi voorbeeld in. Stel je voor, zo'n Hebreeuwse knecht is tot slaaf gemaakt. Op het zevende jaar, het sabbatjaar, moet je hem laten gaan. Dan kan het zijn dat zo'n Hebreeuwse slaaf helemaal leeg gekomen met zijn lichaam. Nou, dan gaat hij alleen ook weg. Het kan zijn dat hij slaaf geworden is en hij had een vrouw bij zich. Dan mag zijn vrouw meegaan. Maar, het kan ook gebeuren, staat er. Dat hij slaaf was en zijn meester had ook een buitenlandse slavin. En die heeft hem die slaaf gegeven tot vrouw. En er zijn kinderen uitgeboren. Als dan die slaaf in het zevende jaar, sabbatjaar, vrij uit mag gaan, die buitenlandse vrouw, die mag niet mee. Want dat is de buitenlandse slavin. En die kinderen mogen ook niet mee, die blijven eigendom van de Heer. Nou, je kunt wel begrijpen dat zo'n slaaf toch zijn vrouw en zijn kinderen niet achterlaat. Wat doet hij dan? Hij zegt, moest luisteren tegen zijn Heer. Ik hou zoveel van u, ik hou zoveel van mijn vrouw en mijn kinderen, ik wil u blijven dienen. Ik wil bij u blijven. Ik heb u lief, ik heb mijn vrouw lief, ik wil mijn gezin niet verlaten. Ik wil bij u blijven. Wat gebeurt er dan, zegt Mozes hier in Exodus 21. Dan staat er in het zesde vers, zo zal ze Heer hem tot de goden brengen. Ik heb moeite met die vertaling. Daar heb ik moeite mee. Er staat in het Hebreeuws Elohim. Waarom mag je dat gewoon niet met God vertalen? Met God. Elohim, God. Ja, want de Elohim, meervoud, wordt vaak vertaald met God. Dus de slaaf zoveel als, dan moet de Heer die slaaf voor Gods aangezicht brengen. Tot God brengen. En wat doe je dan? Dan ga je naar de deur van het huis van die eigenaar. Bij die deurpost. En dan neem je dat oor van die slaaf en die wordt met een priem even vastgemaakt aan de deurpost. En daarmee voor Gods aangezicht, daar betuigt die slaaf, ik wil bij die meester blijven, ik wil bij mijn vrouw blijven, ik wil bij mijn kinderen blijven. Ik zal de meester altijd dienen. En zo met die priem een ogenblik door zijn oor, vastgebonden aan die deurpost. Indrukwekkend, vind je niet? Indrukwekkend. Waarom nou niet met een hand bijvoorbeeld? Of niet met zijn voet? Maar met zijn oren. Moet je eens over nadenken. Nou, heel eenvoudig, met je oor luister je. Dan vang je de bevelen op. Dus met zijn oor vastgeprint zegt, ik zal altijd als een slaaf naar u luisteren. Uw geboden opvolgen. Nou weet u dat je ongeveer dezelfde tekst tegenkomt in Psalm 40. Ik zal het u even voorlezen als dat mag. U kent die bekende verse wel. Die zegt, David, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffers en aan spijsoffers. Hij zegt, ja nou kan ik wel een heleboel offers brengen. Maar daar is het niet goed mee te maken. God vraagt niet alleen uiterlijk offers. God vraagt gehoorzaamheid met heel mijn hart. En er staat er in Psalm 40, gij hebt mij de oren doorboord. Het is niet helemaal hetzelfde. Want hier staat alle twee de oren. Bij die slaaf ging het om één oor. Gij hebt mij de oren doorboord. Wat bedoelt hij ermee? Even verder lezen. Toen zei ik, zie ik kom. In de rol des boeks is het mij voorgeschreven. Dus wat wil nou David zeggen? Ja, heren, ik kan wel een heleboel offers brengen, maar daar gaat het ook allemaal niet om. U hebt mij de oren doorboord. En met die oren luister ik naar uw boodschap in de schrift. En dan kom ik met doorboorde oren. En dan zou ik de boodschap van de schrift horen. En ik kom om nou in gehoorzaamheid naar uw woord te leven. Gij begrijpen? Wees al het teken, David herkent, mijn oren zitten dicht. We zijn doof. Zoals we geestelijk blind zijn, zijn we geestelijk doof. En David zegt, heren, u hebt mijn oren doorgeboord, de proppen eruit gehaald, u hebt me horend gemaakt. En met geopende oren door de geest mag ik uw woord verstaan en uw woord omhelzen. Ik kom, heren, ik zal leven naar uw woord. Kijk nou terug naar die slaaf. Waarom nou met zijn oor vastgemaakt aan die deurpost? Opdat hij met zijn oor gehoorzaam zou zijn aan zijn meester. Maar lees je dat nog meer in de schrift? In Hebreeën. En daar lees je het van Christus. En er staat van Christus, geen offers. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Ziet ik kom om uw wil te doen. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Christus is het. Die volkomen gehoorzaamheid aan de Vader geleefd heeft. En zijn leven gegeven heeft aan de Vader. En de zaligheid verdient. Kijk, lieve mensen, terug naar dit achtste gebod. Geen mensen die vrij. Ik mag niemand tot slavernij brengen. Ik mag u mijn regels niet opleggen en mijn schemaatjes niet opleggen. Ook in de weg de bekering niet. Wat moet ik wel doen? Kom, ik breng u bij God. Ik neem u bij de hand en ik breng u bij God. En weet wat zalig worden is? Mijn oor vastgepriemd aan de deurpost van Gods koninkrijk en naar zijn woord horen. Spreek u, Heere, wat u wil dat ik doen zal. Zo worden we zalig. Ga ik nou verstaan hoe diep dat gebod ligt? Is het helder? Mensendieverij is mensen onder mijn slavernij brengen. Er is wat geestelijke slavernij. Ja. U mag van me aannemen dat dat mijn worsteling is als ik thuis mijn preken voorbereid. Dat is mijn worsteling als ik over u denk, want ik heb hier het woord van God te preken. Ik breng u nu tot geestelijke slavernij onder mijn systemen en onder mijn regeltjes. Maar ik wil je meenemen en je oor vastprikken aan de deur van Gods koninkrijk. De oren doorboord en luisteren naar wat God te zeggen heeft en zijn woord ter harte nemen en je laten leiden door zijn woord. Nou, ga ik nu begrijpen de eerste gedachte? Ga je begrijpen, vriend, of niet? Ja. jongens en meisjes, vaders en moeders, dat zou mijn grootste lust zijn. Dat is mijn grootste beloning. Als de Heer mijn prediking wil gebruiken om u bij God te brengen, niet bij de goden, maar bij God te brengen. Voor zijn aangezicht. Hoor je zalig door het oor. Zo word je zalig. Het geloof is uit het gehoor. En we horen het woord. En we horen de prediking. Ligt u elke dag te luisteren naar de schrift? Is je oor vastgepriemd aan de deur van Gods koninkrijk? En zei, Heere, spreek u maar. Of kun je die Bijbel dichtlaten? Kun je plek in de kerk zo makkelijk leeglaten? Of zijn we dagelijks wakende aan zijn posten, luisterende naar zijn woord? En dat is de prediking. Dan breng ik u bij God, Coram Deo, voor zijn aangezicht. En dan zeg ik, lieve mensen, leer naar de schrift te luisteren. En onderwerp je aan de schrift. En laat je zalig maken door het woord en de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat is de eerste gedachte. Kijk gemeente, dus ik meen het uit diepst van mijn ziel, dat zij mijn grootste beloning zijn. Je hoeft mij niet te volgen, alsjeblieft niet. Maar dat ik u mag nemen, en dat heel je leven je oor vast zit gepriemd aan Gods koninkrijk, luisterend naar de schrift. Dat we zalig worden, zoals God dat je spreekt, door zijn woord. Niet mijn regels, niet mijn schema's, maar zoals God het wil. Zoals God het doet. Tja. Nou ja, in die eerste gedachte is mijn gevoel hoor. Staan alle domen daar volgens rechters toe. En er zegt geen mensen die vrijen. Geen mensen de geestelijke vrijheid ontnemen. Maar dan wil ik je nemen en brengen bij het woord. En als je leerling van het woord wordt, mag je in het woord als een totale zonder Christus liegen kennen. En staan in Christus, mag je staan in de vrijheid van de kinderen Gods. Dat is de eerste gedachte. En dan kijk ik zo de kerk rond. Lieve mensen, ben je nou aan het woord gebonden? Daarna luisterende. Dan mogen de mensen mij aan alle kanten omringen. Dominee is de zus, dominee is ook, zegt nee. Mijn oor zit vastgepriemd aan het woord. Daarna wil ik luisteren. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Schraag in dat spoor mijn wankelende schreden. Tweede, het rentmeesterschap. Ja, nu gaat het niet alleen over mensendieverij. Maar ja, we hebben allemaal ons geld te bezit en goed. Hè? De een wat meer, de ander wat minder. Dat vind ik niet zo belangrijk. En er zijn wat armer mensen, er zijn wat rijkere mensen. Ik maak me daar niet zo druk over. Nee. Niet dat het altijd goed is. Kijk, het gaat niet over overmatige rijkdom. Die op een verkeerde manier gekregen hebben. Je kunt ook op een normale, eerlijke manier een bepaalde rijkdom verwerven. Alhoewel, men zegt dan wel eens in het Oude Testament, mensen als Abraham, Jacob, Isaac, Job waren schatrijk, terecht. Maar in het Nieuwe Testament kom je dat zo niet meer tegen. In het Nieuwe Testament is dat ook niet meer nodig. In het Oude was rijkdom een tastbaar teken van Gods gunst. Dat is in het Nieuwe niet meer nodig, omdat je daar de volheid van Christus hebt. Moet eens kijken hoe weinig rijke mensen je eigenlijk in het Nieuwe tegenkomt. Niet vele rijken, niet vele edelen. Het dwaas en het arme de wereld heeft God uitgekomen. Maar goed, of je nou rijk of arm bent, dat vind ik niet zo belangrijk. Nee, maar ben ik een goed rentmeester? Beheer ik mijn goed en mijn geld zoals God het wil. Oppotten dus mij. Zoveel mogelijk sparen en een goed spaarboekje. Is dat de weg? Of, ik lees toch maar eens en over de balk gooien. Wacht nou even. Moet eens luisteren. We hebben Psalm 24 gelezen. Van wie is alles? Van wie is alles? Laat ik heel eenvoudig voorbeeld noemen. Heb je een eigen huis? Ja, dat is mijn huis, zeg je dan. Hè? Ja, dat is mijn eigendom. Helemaal niet waar. Als je bij je auto staat, een ander pakt die auto aan. Pas op, die is van mij. Dat is ook niet waar. Psalm 24. Lieve mensen, wat zijn we die gedachten kwijtgeraakt? Psalm 24 zegt, De aarde is des Heren. Misgaan is haar volheid. En de wereld die erin wonen. Wie is de eigenaar van alles? Dan is maar één naam te noemen. De Heren zelf. Hij is de eigenaar van alles. Hij is de eigenaar. Het is zijn eigendom. Zodat alsjeblieft nooit vergeten. Stelen is in wezen zeer vergrijpen aan Gods eigendom. En niet aan het eigendom van je naaste. Aan Gods eigendom. God heeft heel die wereld geschapen. En wij dan, wij mogen het bezitten. Bezit is wat anders dan eigenaar zijn. Ja. Een bezitter heeft het zakelijke recht en het zakelijke gebruik ervan. Maar het is niet zijn eigendom. Je mag het bezitten, je mag het gebruiken. Je mag het beheren. Ik heb de toegang tot die goederen. Maar God is de eigenaar. De aarde is Heere. Met schade zijn volheid. En die heeft de aarde gegeven. Opdat wij die aarde mogen bewonen. Gebruiken van genieten. Maar dat alles tot eer van God. Zullen we dat eens goed beseffen. Nou, in dat verband zeg ik gemeente. We zijn maar rentmeesters. Meer niet. God geeft het mij even, om dat korte poosje dat ik hier leef, het te mogen gebruiken als rentmeester. Ja, het is niet mijn eigendom, het is alles van de Heere. En Hij geeft het mij. De een krijgt wat meer, de ander krijgt wat minder. Zie daar alsjeblieft Gods vrijheid in. Twist daar niet over, murmureer daar niet over. Overmatige rijkdom mag niet, dat straks wel even. Maar we zijn rentmeesters, meer niet. Wat dat betekent, als we straks God gaan ontmoeten in de uur van het sterven, zal de Heer zeggen, wat heb je er nou mee gedaan wat ik je gegeven heb? Dan moet ik verantwoording afleggen. Geef rekenschap van uw rentmeesterschap. Begrijp je? Weet je hoe dat in de catechismus staat? Laat ik er even op wijzen. In het slot van vraag en antwoord 110. Alle gierigheid is verboden. Alle misbruik en verkwisting zijn de gaven. Zie. Aan de ene kant gierigheid als die hebzucht. Bezeten zijn door geld te goed. Als de geld te goed aanjagen. Het onderste uit de wereldse kan willen hebben. Gierigheid, hebzucht. Jagen achter geld te goed. Het is gruwelijk in Gods ogen. Ja. Gruwelijk. Lieve mensen, je moet vanavond nog eens de bergreden lezen. Nou zeg ik het even heel eenzijdig, maar ik geloof het. Je hoeft niet eens zorg te dragen voor je aardse zaken. Leg dat maar in de handen des vaders. Laten wij Gods koninkrijk maar zoeken. Ik zeg het even heel gechargeerd. Ja. Geen gierigheid, geen hebzucht. Aan de andere kant ook geen verkwisting. Je mag het zo niet over de balk gooien. We kunnen veel van Calvijn leren. Hoe hoort een christen met geld te goed om te gaan? In matigheid, eenvoudigheid en soberheid. Zo. Matig in je inrichting in huis. Matig in je vakantie. Matig in je auto. Matig in je bestedingspatroon. Matigheid. Dat is de taak van een christen. Geen gierigheid, geen. We zijn maar rentmeester, meer niet. We hebben wat gekregen. Ik heb mijn gezondheid gekregen. Ik heb mijn lichaam gekregen. Mijn vrouw, mijn kinderen. Ik heb een huis, ik heb meubels. Ik heb wat geld, ik heb wat verdiensten. Ik heb talenten, ik heb gaven. Nou, wat hebben we allemaal? Schrijf eens op wat we allemaal niet gekregen hebben. Naast de dood. Moet je optellen. We klagen wel eens, alles is zo duur. Maar je moet dus opschrijven wat je nog hebt. Naast de dood. Maar lieve mensen, we zijn maar rentmeesters. Geen gierigheid, hebzucht. Ook niet verkwisten. U mag het gebruiken. U mag ervan genieten. Ik moet het delen met anderen. Maar straks, als ik voor Gods rechters toekom, dan zal de Heer zeggen, wat heb je nou met al die gaven gedaan? Ik heb het lichaam gegeven. Wat heb je daarmee gedaan? Ik heb je gezondheid geschonken. Wat deed je ermee? Ik heb je tijd van leven gegeven. Dagen. Wat heb je met die tijd gedaan? In ijdelheid doorgebracht? In ledigheid. Of heb je het gebruikt om Gods koninkrijk te zoeken? Tot eer van hem. Ik heb je gaven en talenten gegeven. De een zus, de ander zo. Wat heb je ermee gedaan? Heb je tot eer van mij gebruikt? Heb je mijn koninkrijk erin gezocht? Ik heb je wat geld gegeven, wat goed. De een meer, de ander minder. Wat heb je ermee gedaan? Lieve mensen, we zijn maar rentmeester. En waarom geeft God me? Oh, jawel, ik mag ervan genieten, zeker waar. Zeker, God wil dat we in deze schepping genieten. Maar zodanig dat de koepel van Gods koninkrijk onder zo staat. En dat ik zijn eer bedoel en mijn ogen gericht is op Gods koninkrijk. En dan zeg ik misschien gechargeerd. Lieve mensen, al zou ik toch geen stuiver op aarde hebben, al zou ik arm door de wereld gaan, maar ik zou het eigendom van Christus ben. Nou. Gij zult niet stelen. Eerste gedachte dus, we mogen een ander de vrijheid niet ontroven. Zelf luisteren naar Gods woord. Niet door Gods woord laten. Het tweede, we zijn een rentmeester. Ja, dat stelt ons ook verantwoordelijk. Laat nou eens heel praktisch. Ik wil op de preesel niet concreet zijn, dan word ik gevaarlijk. Maar kinderen zijn weer naar school. Jongens en meisjes, als jullie gaven gekregen hebben om goed te leren en je gebruikt het niet, dan ben je een dief. Ben je een dief? De tijd die God me geeft, mag ik niet voor mezelf doorbrengen. Mijn geld en mijn goed besteden in Gods koninkrijk. Tot eer van hem. Wij zijn maar rentmeesters. God heeft het ons gegeven. Een ogenblik verleend. Omdat wij levend in zijn koninkrijk zijn eer zoeken. Hem op het oog hebben. Nut van het naaste. Het oog gericht op het komende koninkrijk. U beseft het toch met alles wat je hebt. Met alles wat je hebt. We kunnen straks zo kwijt zijn. Als je sterft kun je niks meenemen. Helemaal niks. We moeten wel rekenschap afleggen van het goed wat ik gekregen. Hoe heb ik het gebruikt? Ja. En ik stel die vraag ook tot mezelf. En ik moet hem stellen. Ook aan u. Als God al vandaag al je bezitting afneemt. Vindt u het dan goed? Omdat je God in Christus overhoudt. Naar mijn gedachten is dat de proef op de som. Of het dicht bij de schrift leven. Heer, ik ben maar rentmeester. U zegt, is dat bijbels wat u zegt? Ik denk aan Job. God had hem vreselijk veel gegeven. In één dag alles weg. Wat zei Job toen? Ik wenste met de kaart dat we zo leefden. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. Nou, wat moet je dan zeggen? De naam des Heeren zij geloofd. Gemeente, mijn leven hangt niet van mijn bezit en mijn geld en mijn goed af. Mijn leven hangt van de prijs die Christus betaald heeft op Golgotha af. Leef toch uit Christus. En leef uit zijn koninkrijk. En zeg, Heere, dank u wel dat u me gaf. De een een beetje meer, de ander een beetje minder. Ik zal het goed beheren, ik ben rentmeester. Maar ik heb wel te besteden in zijn koninkrijk. Ik besef dat ik een beetje kort door de bocht ben en dat er meer van te zeggen is. Maar het is goed, zo vind je niet? Nog even naar de derde gedachte. U zegt, wat heeft dat nou met beeld van God te maken? Gij zult niet stelen. Het beeld van God. Je weet dat er wel eens gezegd is dat bezit diefstal is. Zeker Proudhon heeft dat gezegd. Je vindt dat in het communisme ook. Bezit is diefstal. Nou, dat vind ik een rare gedachte. Nee. Bezit is volkomen bijbels. Weet je waarom? U en ik, we zijn geschapen naar Gods beeld. Ja. De Heer heeft heel de wereld geschapen. En in de wereld heeft hij de mens gezet. Naar zijn beeld en gelijkenis. En de Heer heeft ons allemaal een plekje op de aardbodem gegeven. Met een stukje grond eromheen met wat bezit. Nog een keer, ik hoop u niet te vervelen, de een wat meer, de ander wat minder, daar gaat het even niet over. We hebben allemaal een stukje van deze wereld gekregen, waar we in leven mogen naar Gods beeld. Weet je wat diefstal is? Dat je een mens aantast in zijn beeld van God zijn. Dan ontroof je hem iets wat God aan hem gegeven heeft, omdat het in beeld dragen Gods is. Zo liggen de dingen. Dat is de ergste van diefstal. Begrijp je? Het is wel waar, we zijn gevallen zondaren, maar daarom zijn er geen beelddragers af. Er zijn nog sporen van het beeld. Ook na de zondeval blijft God ons aanspreken nadat we beelddragers van hem zijn. En dan hebben we allemaal een klein plekje op de wereld en een beetje bezit. Dan mag ik in leven, dan mag ik in genieten. Maar tegelijk met alles wat ik heb, heb ik me op God te richten om tot eer van hem te leven. En als ik dan van de naaste iets afpak, heb ik hem aangetast in dat beeld van God zijn. En tast ik de schepper aan, tast de ernst van diefstal. Begrijp je? Daarom staat er niet alleen het stelen en roven dat de overheid verbiedt, daar zou ook wat over te zeggen zijn. Maar alle boze stukken en dieverij waarmee ik het naaste goed aan mij denk te brengen. Met een verkeerd gewicht, met een verkeerde maat, door woeken enzovoort. Laat ik dat er even uithalen. Als een ander van mijn geld leent, mag ik dan rente vragen? Als een ander zegt, nou, u hebt genoeg geld, mag ik wat van u lenen? Mag ik rente? Het ligt eraan. Het ligt eraan. Als iemand tot je komt en hij wil een zaak gaan opbouwen en hij vraagt rente, vind ik het volkomen terecht. Maar als iemand straatarm is, in de diepste nood verkeert, en u bezit geld en die arme komt bedelen, alsjeblieft, leen maar wat geld, ga je toch geen rente geven? Dat is diefstal. Dat verbiedt God het stelligste. Dat mag beslist niet. Ja. Als iemand dus een zaak gaat opbouwen of zo, en die vraagt geld, dan is vanzelfsprekend dat de rente gevraagd wordt. Maar niet aan een arme, die de diepste nood is. Ja. Moet je Lucas eens lezen. O God, een nauw oog heeft op armen en ellendig. Zie, en als je dan een ander aantast in zijn bezit. Lieve mensen, dat is iemand aantast in het beeld van God zijn. Het is zelfs zo, staat er in vraag en antwoord 111, dat mijn naasten het waar ik kan en mag bevorderen. Waarom werken we eigenlijk? Laat dat er nog even uithalen. Waarom werken we eigenlijk? Ik heb al heel wat stelletjes getrouwd in mijn leven. Dat trouwfamilie keert u bijna uit je hoofd. Dan wordt een man ook vermaand om in het zweetsijs aanschijns zijn brood te eten en te werken. En waarom te werken? Om twee redenen. Om eerst je gezin te onderhouden. En de tweede, om op te potten. Nee, als je dan wat overhoudt, om de nooddruftige mede te delen. Ja, staat hier ook. Staat hier ook. Trouwelijk arbeiden, opdat ik de nooddruftige helpen mag. Begrijp je? Begrijp je? Natuurlijk mag je wat sparen. Voor de oude dag. Voor onvoorziene omstandigheden. Maar niet te veel de aandacht eraan besteden. Werken om je eigen levensonderhoud te zien. En dan zodanig dat het toch wat overhoudt om werkeloze armen te kunnen helpen. Je moet het nut van de naaste zoeken. Het is wat. En als je naaste mag zien als geschapen naar Gods beeld, dan zal ik het bezit van de naaste niet aantasten. En in tegendeel, als dan mijn naast in een nood verkeert, al heb ik nog zo weinig over, ik zal hem proberen te helpen, want ik heb het ook maar gekregen. Tja, ik heb het ook maar gekregen. Maar nou de diepste zaak, waar komt ons bezit vandaan? Waar komt ons bezit vandaan? Of je nou vele profijn, waar komt het vandaan dat u bezit hebt, gekocht door Christus aan het kruis? Hij hing er in de naaktheid. Alles is hem afgenomen. Mij dorst. Zo heeft Christus voor ons nog de weg ontsloten. Dat ik nog gaven en bezit hier kan hebben. Om Christus wil. En als je het zo beleeft. Ja. Lieve mensen. Dan heb je toch een nauw oog ook voor anderen. Niet stelen. Ja. Maar een andere eer ook in het feit dat die beelddrager Gods is. Ja, geld en goed, hoe ga je ermee om? Ik weet het is maar een enkele gedachte, want de preek is maar kort. Nog even naar Lucas 6. Dat geldt voor u en mij. Wil ik een paar dingen uithalen, dan ga ik eindigen. Ik vind het zo aangrijpend. Ja, ik moet je ook zeggen, je kunt aan tafel voor jezelf de dingen lezen en eigenlijk besef je niet goed wat er staat. Is zo vaak, hè? Maar als je nou eens voor gaat zitten en je gaat beseffen wat er staat. Lucas 6. Dan zegt hij,
heb nou je vrienden lief. Doet wel degene die lief voor u zijn. Staat dat, hè? Dat is toch makkelijk, hè? Dat is al zo gemakkelijk. In het vervolg zegt hier Jezus, ik zal het u voorlezen. Indien gij lief hebt die u lief hebben. Wat is dat voor een genade? Dat doen wereldse mensen ook, dat is vanzelfsprekend. Indien gij goed doet degene die u goed doen. Ja, wat is dat voor een genade? Dat doet toch iedereen? Dat is toch vanzelfsprekend? Indien gij leent degene die van welke hoop weder te ontvangen. Wat is dat voor een genade? Dat is toch vanzelfsprekend? Dat doet iedereen. Maar nou, je vijanden lief hebben. Zegenen die ons vervloeken. Bidden voor degene die ons geweld aandoen. Als je nou christen bent, gemeente. En je hebt de haat van de wereld tegenover je. En de wereld haat u. En de wereld komt tot u omdat u een christen bent. En slaat u op de wang. Dan ga je toch geen rechtszaak aan. En dan zeg je hier, je hebt een andere wang ook. Sla die ook maar. Christus zegt, zo ben je een christen. En nou verder. Mijn geld en mijn goed en mijn bezit. Stel voor, en nu gaat het om iemand die christen is. En de wereld haat mij omdat ik christen ben. En dan zegt de Heer, als iemand nou komt uit haat tegen Christus en die steelt je mantel. Nou, dan zeg je, neem alles maar van me, je mag mijn rok ook hebben. Dan is het om Christus wil. Zie je? Zo horen wij los te leven van ons geld, bezit en goed. Als uit vijandschap om de naam van Christus ons alles afpakken, dan gaat de wereld zijn gang bij. Laten ze het dan maar afpakken. Want weet je, je ziel en je lichaam zijn gebogen in het bloed van Christus. En dat kan de wereld nooit aankomen. Daarom zegt hij, heb uw vijanden lief. Hoe ga je met geld en goed om? Leent zonder iets weder te hopen. Die? Als de naaste in de nood is je helpt. Zonder dat je denkt, ik krijg er wel wat voor terug. Ik heb het ook maar gekregen. Ik heb het ook maar even. Ik ben maar rentmeester. Want er is een God in de hemel die regent en doet goed aan goddelozen en bozen. Als een God en een Vader in de hemel is die barmhartig is. En als ik leef uit zijn barmhartigheid, zou ik dan die barmhartig zijn aan anderen. Dat is het diepste van dit gebod, vind ik. Ja. We leven toch van genade. Ik leef toch van de verdiensten van Christus. Ik leef toch uit de barmhartigheid van de hemelse Vader. En alles wat ik gekregen heb, is maar toegift. Als de wereld het wil nemen, nou dan gaat de wereld de gang maar. Nee, maar ze kunnen toch de genade niet van me afpakken. Waar mijn leven ligt in Christus. En luister, luister gemeente. Nou ga ik eindigen. Het mooiste komt nog. Al zou je al je bezitten goed kwijtraken. Straks, als ze thuiskomen, op de nieuwe aarde, dan zullen we eeuwig de nieuwe aarde erven. Dan krijgen we alles, alles, eeuwig tot in eeuwigheid. Ach, dat korte poosje dat we hier leven, geld en goed, moet je daarvoor leven? We zijn rentmeester. Je mag ervan genieten. Je mag het gebruiken. Als rentmeester. Beseffend, ik heb het maar gekregen. En als ik het kwijt moet raken, is het ook goed. Want straks, op de nieuwe aarde, dan zijn we eeuwig rijk. Dan mogen we God bezitten. Christus bezitten. En alle goederen van de nieuwe aarde. Daarom zegt Christus, heb je vijanden maar lief. Doet wel degene die u haat. En als uit vijandschap op mijn naam alles van u afpakken, laat de wereld de gang maar gaan. Straks mag je ingaan op de nieuwe aarde. Daar is God alles en in allen. Mag ik je nog één ding vragen? Jammer, mijn tijd is om. Ben je nou rijk in God? Ben je rijk in God?
En de dingen die je hebt, je bezit een goed. Bezit je het zo dat je denkt, ik ben mijn rentmeester. Ik heb het gekregen. Maar als ik het morgen moet kwijtraken, is het ook goed. Want ik mag weten, zijn eigendom te zijn. Ja. Gij zult niet stelen. Ik zeg nog één ding, dan zeg ik amen. Gemeente, wat doe je met het woord? Wat doe je met het woord? Mag je ook niet stelen? Straks als wij God gaan ontmoeten, dan zal de Heer zeggen, ik heb je mijn woord gegeven. Mijn evangelie. Wat heb je met mijn woord gedaan? Haast u dan om uit dat woord levende Christus te kennen. Als een goed rentmeester mijn goederen te bezitten. Beseffende, straks komt het koninkrijk. Hier misschien arm door de wereld. Straks eeuwig rijk in God, maar God zal zijn alles en in alle. Daarom, als je leeft uit die barmhartigheid, kan ik mijn naaste lief hebben. Al vraagt de naaste mijn laatste cent, hij mag het hebben. Ik heb mijn naaste lief, want ik leef zelf van gegeven en uit barmhartigheid. Amen. We gaan er samen van zingen. En we zingen samen met elkaar Psalm 133, het eerste vers en het derde vers.
Heere, ook dat was uw woord vanavond waar we samen naar hebben mogen luisteren. Dat is ook alweer ingrijpend. En dan blijft er niet aan de oppervlakte hangen van zomaar alleen dat uiterlijke stelen. We hebben gezien, Heer, hoe diep dat verankerd is in uw genade. En dat we alle mogen leren dat dit het voornaamste is om aan Christus toe te behoren. Te weten dat mijn ziel gered is in het bloed van Christus. Dan geven we die wet lief om naar die wet te leven. Dan gaan we ook voorzichtig om met geld en goed. Ten aanzien van onszelf en ten aanzien van de naaste. Dat we de staat niet tekort doen, de kerk niet tekort doen. Onszelf niet tekort doen. De naaste niet tekort doen. Op een eerlijke manier met onze bezittingen omgaan. Wetende dat straks uw koninkrijk komt. Dat we alles van de wereld moeten loslaten. En dan zal het in vervulling gaan, die volle erfenis, het eeuwige aardrijk te mogen bezitten. Heren, dat is toch het uitzicht voor allen die u vrezen. De aarde erven en eeuwig bezitten. Onder uw genade in uw zoete eeuwige gemeenschap. Heren, zegen zo deze prediking. En laten we dat allemaal meenemen, dat we niet achter het geld en het goed en het bezit van de wereld aanjagen. Maar achter het koninkrijk van u aanjagen. Om in u gevonden te worden. En te leven naar uw genade. Heere, dank voor deze prediking. U hebt ons daarin geholpen. Heere, het gaat wel dwars tegen ons bestaan in. Maar de vreze des Heeren zal voor deze wijsheid vallen. En vragen, Heere, laat me in die wegen leven. En in die wegen mogen wandelen. Tot eer van uw naam. We gaan zo weer naar huis. We gaan de week weer in. De arbeid komt op school en waar we ook een plaats hebben. Er zijn er ook onder ons die werkeloos zijn. Ook hen bevelen we aan u aan. Wees met de gemeente in alle facetten. Zieken, eenzame, weduwen. De weduwnaars die in rouw verkeren, die het moeilijk hebben. Er zijn wat zorgen. Wij bevelen ze allen aan u aan. We denken aan familie Otterspeer die al een aantal weken hier niet kunnen komen. Omdat de rolstoel hier niet kon gebracht worden. Maar mevrouw Otterspeer is ook ziek. Heren, gedenk ze. Wilt u ze weer beter maken? Wilt u ze herstellen? Ze heeft al zoveel in het leven meegemaakt. Wees u ze nabij, gedenk. Huizer, die al zo lang niet in de kerk kan komen. Ongetwijfeld zal u thuis meeluisteren. Oude mevrouw Dekker die aan het bed gebonden is, al zo'n lange tijd, op haar hoge leeftijd. Zo bevelen we ze allen aan u, de Heere, aan. Heere, wees ons nabij. Met onze kinderen. Laat het woord wat wij beluisteren, laat we dat mee mogen nemen. Dat dat praktijk mag zijn. Christelijke zielenpraktijk. Om zo met ons geld en goed om te gaan, dat het verantwoord is tegenover uw koninkrijk. Hoor ons, Heere, en dank voor uw genade. We hopen elkaar komende zondag weer te ontmoeten. Wij vragen u dat, om Christus wil. Amen. Wij zingen nog ten slotte van Psalm 48 en daar het vierde vers. Psalm 48 en we zingen het. Nee, dat is niet goed. Dat is het psalmbriefje van vanmorgen. Wij zingen psalm 119. Psalm 119. En laten wij daarvan zingen het 18e vers en het 19e vers. Psalm 119 vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden treden. Het 19e wendt mijn oog van de ijdelheid af. 18 en 19 van 119.